Juichen voor onze rots, onze redding. Laten we hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtig God. Een machtig koning. Boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, door hem gemaakt. En door het droge, door zijn handen gevormd. Ga binnen, laten we buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze maker. Ja, hij is onze God. En wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien. 40 jaar voerde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen.
De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen zij niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Wie waren er dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren weggetrokken? Wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in de rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dan dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat niemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen. Maar anders dan aan wie het geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hun niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de 7e dag wordt immers ergens gezegd. Op de 7e dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
Prachtig stuk uit Psalm 95 en Hebreeën 3 en 4. Dat is het woord van God. En je ziet hoe dat resoneert, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het gaat vandaag over binnengaan in Gods rust. En wie wil dat niet? willen we toch allemaal, toch? Binnengaan in Gods rust. Dat dacht ik wel, ja. Weet je, de Pinkstermensen die zeggen, weet je, het leven begint wanneer zaadcel en eicel samenkomen en versmelten. Dan begint het leven. De katholiek zegt, het leven begint als het hartje begint te kloppen. De moderne Nederlander zegt, nee, het leven begint bij de geboorte. Pas als het geboren is, dan begint het leven. Maar de rabbi zegt, het leven begint als de hond dood is en de kinderen uit het huis. Want dan is er eindelijk rust. Oh. Rust is voor iedereen wat anders. Als je vraagt wat is rust, zal iedereen wel wat anders zeggen. He, misschien is rust als je 10 kilometer gaat joggen en na 5 kilometer ga je even rusten. En dan ga je weer door. En voor iemand is dat rust. Voor een andere is rust 3 weken vakantie op Curaçao. En dat zou meer mijn... Hoor ik? Is dat goed? Ja. Ik hoorde net mezelf een beetje hard. Nee, 3 weken op vakantie op Curaçao, dat zou mijn soort rust zijn. Daar zou ik wel van houden. Voor andere mensen is het rust. Na 65, dan ga je met pensioen en dan begint rust. Maar van heel veel mensen heb ik gehoord, dan wordt het juist nog veel drukker. Dus dat mogen jullie mij bevestigen of ontkennen. Maar rust is toch wel wat bijzonders. En daar hebben we allemaal een beetje een andere voorstelling bij. Maar Jezus zei op een gegeven moment in Matteüs 11 vers 28, kom naar mij toe, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik jullie rust geven. Jezus zegt, ik ben degene die rust geeft, ik wil jullie rust geven. Maar waar precies spreekt Jezus over als hij dit zegt? Nou, Jezus nodigt mensen uit die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En tegen die mensen zegt hij, ik wil jullie rust geven. De vraag natuurlijk is, spreekt hij over mensen die, die niet gelovig zijn en mensen die gebukt zijn onder zondelast? Mensen die gebukt gaan over zelfrechtvaardiging, proberen uit eigen werken van de wet rechtvaardig te worden? In dat geval zou Jezus dan spreken over redding. Dus kom naar mij, ontvang rust en ontvang redding. Of spreekt Jezus tegen gelovigen die gestrest zijn, die het zwaar hebben, waar heel veel dingen op afgekomen zijn, misschien die vervolgd worden, die moeilijke tijd doorheen gaat. En zegt Jezus tegen hen, weet je, kom naar mij toe. Ik ben degene die je rust geeft. Ik ben degene die je ware, echte rust kan geven. Kom naar mij toe. We gaan daar naar kijken. Vanochtend gaat het dus over binnentreden in Gods rust. Nou, wat is rust en wat is bijzonder aan Gods rust? En een andere vraag is, waar rusten wij van? Waar rust je van? Want rust is altijd ergens van rusten. Je komt ergens tot rust. En ik wil eerst kijken naar een persoon in het Genesis. Dat was meneer Noach. Hij was de rust zelf. Noach, hij was de rust zelf. Waarom? Omdat zijn naam rust betekent. Zijn naam betekent rust. En we zien dat hij een hele bekende schepenbouwer wordt. 120 jaar bouwt hij aan een heel groot schip. Dat noemen we de ark van Noach. Hele grote ark bouwde hij. En deze ark zou de redding worden van hem en zijn gezin. 8 mensen in totaal. En na jaren van ark bouwen, wat deed hij? Hij trad de ark binnen. En daarmee trad hij ook de rust binnen van God. Na 120 jaar lang ark bouwen was zijn werk gedaan. Hij ging binnen in de rust. Ja, om hem heen begon het te stormen en het begon te regenen. En om hem heen vond ook oordeel plaats. God oordeelde de gehele mensheid door middel van de zondvloed. Maar Noach rustte. Hij rustte ook van het oordeel. Hij rustte van al zijn inspanningen. Zijn werk was af. Hij was gered. Hij en zijn gezin mochten rusten. In een tijd waar de wereld vol overging in water. Nou, in de Bijbel wordt het gered zijn heel vaak, of bijna heel vaak, in verband gebracht met het rusten. In de rust komen. En Noach, die Gods woorden geloofde en precies deed wat God zei, was gered door de ark heen. Door het water.
Dus in de ark vond hij rust. Er was trouwens genoeg plaats in de ark voor veel meer mensen. Je moet niet vergeten dat 120 jaar lang Noach vooral een evangelist was. Hij zat te preken. Hij zat te vertellen van mensen, kom in de ark, er komt een zondvloed. Maar de mensen kwamen niet. Ik vond dat zo een bijzonder. Ik denk dat het alweer inmiddels 2 jaar geleden is. Toen vroeg Kurosh mij. Ik was toen in Estland en hij had een vraag van hoe is, ze vroegen bij de IND, hoe kan God een God van liefde zijn als in de ark maar de hele wereld onder water bedolven werd en alleen 8 mensen werden gered en iedereen verging daar. En toen dacht hij van, mensen, je snapt het hele, heb je dat verhaal wel gelezen? 120 jaar, zegt Noach, kom in de ark. De deur is open, ik ben redding aan het bouwen voor jullie allemaal. Iedereen mag komen, de deur is wijd open. Kom, maar de mensen wilden niet. En het was hun keuze. En God gaat niet tegen de keuze van mensen in. Dus iedereen die de ark binnenging, binnentrad, die vond rust. Die vond redding. God is rechtvaardig. Maar op een gegeven moment gaat de deur van de ark dicht. Op een gegeven moment is de tijd om. God geeft tijd, God geeft de mogelijkheid, maar op een gegeven moment moet jij een keuze maken. En daarom vraag ik regelmatig hier, van deze plek, heb jij al een keuze voor Jezus gemaakt? Heb jij dat al gedaan? Daarom geldt ook vandaag, horen jullie vandaag zijn stem. Kies vandaag voor Jezus Christus. Stel het niet uit. Laat vandaag de dag van redding zijn. Dan zal God jou binnenhalen in zijn rust. Als jij kiest voor Jezus, dan mag jij binnentreden in zijn rust. Nou, Noach zat in de ark. Om hem heen was water, storm, oordeel en verderf. Maar Noach zat in de grote boot en daar was redding, daar mocht hij rusten. We zien dat beeld terug in het Nieuwe Testament, heel bijzonder. Op een gegeven moment is Jezus met zijn 12 discipelen op het meer van Galilea en er komt een heftige storm. Ze komen in een enorme storm en de discipelen die dachten dat ze vergaan, maar Jezus was in de boot. En dat is die les. Als Jezus met jou is, dan zal jij niet vergaan, dan kan je niet vergaan, omdat Jezus, als hij in de boot is, is er altijd redding. En Jezus is met jou, dat is de belofte. Dat is zijn belofte voor jou. Ik ben met jullie altijd. Noach in de ark, de discipelen in de boot met Jezus, in beide gevallen een levensbedreigende storm. In beide gevallen kwam er redding en kwam er rust. Oh, wat is rust toch heerlijk. Wat willen we toch graag rust hebben, toch? In deze gestreste tijd. Nederland, in Nederland, er zijn zoveel dingen die je moet doen en invullen uit. En allemaal dingetjes die je altijd maar moet doen. In de rust komen is heerlijk. God heeft Noach en zijn gezin gered. Jezus redde zijn discipelen. En het beeld van de ark is het beeld van rust. Maar ook het beeld van de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. De ark, heel veel kerken heten ook de ark. Vind ik best een leuke naam. Want daar, je mag binnentreden in de rust van God. We weten dat het 40 dagen had geregend. 150 dagen waren ze uiteindelijk in de ark. En de hele tijd in de ark was dat de enige veilige plaats op de hele aarde. Het was de enige plaats waar de redding en rust was. En God wil ons zijn rust geef aan ieder en een ieder die gelooft, wil God zijn rust geven. Noach ging door de storm heen en werd gered. De discipelen die schreeuwden het uit, we vergaan. En Jezus kalmde de storm. En ik wil je vertellen deze ochtend, als je nou door de storm heen moet, of als jij het uitroept naar God, Heer Jezus, kalmt u de storm alsjeblieft. In ieder geval, God gaat jou redden. Of hij helpt je door de storm heen, of hij zal jouw storm kalmen. Maar God is met jou. En dat mag je weten. God heeft een rust voor jou beloofd. Dat heeft hij voor jou. Nou, even terug naar die vraag. Wat is rust eigenlijk? Is Gods rust anders dan menselijke rust? Heb je Gods rust en menselijke rust? Ik heb even in het woordenboek gekeken wat rust betekent. En volgens het woordenboek staat daar een toestand zonder activiteit. Rust is een toestand zonder activiteit of kalmte of bewegingsloosheid. Nou, sommige mensen denken, ach ja, dat is wat ik wil. Maar sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat vind ik heel saai. Dat wil ik helemaal niet. Toestand zonder activiteit vind ik helemaal niet leuk. Nou, wat is goddelijke bijbelse rust? Nou, dat is zeker niet in activiteit en ook geen saaiheid. Gods rust, mag ik jullie verraden alvast, is altijd goed. Gods rust is altijd goed. God schiep de hemel en de aarde in 6 dagen en op de 7e dag rustte hij. Dat is de eerste keer dat wij lezen over rust in de Bijbel. Dat God zelf rustte. Op de 7e dag rustte hij. En dat werd dus Sabbat. Sabbat betekent ook, dat komt van het woord rust. Op de 7e dag hield God op met werken. En dat is precies wat het ook betekent. Rust is ophouden met werken. En Jezus hield op met het scheppen, met het maken. Dat betekent niet dat God niets meer deed of inactief werd. Voor God betekende het, hij was klaar met zijn scheppingsproject. De schepping was voltooid en toen rustte God. Bijbels rusten is in de eerste plaats ophouden met werken en dan ook genieten van het gedane werk. En God zei, het is goed, dat heb ik goed gedaan, zegt hij over zichzelf. Maar het was goed en God rustte van het werk. En daar zit ook het genieten ervan, van wat je gedaan hebt, en ook het onderhouden daarvan. Nou, later werd die 7e dag opgenomen in de 10 geboden, het 4e gebod. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. De 7e dag, dus de zaterdag, is de rustdag. God werkte 7 dagen en rustte toen. En de mens staat er dan in Exodus, Leviticus, Numeri wordt herhaald. Staat, de mens moet op de 7e dag ook rusten, omdat God op die dag ook ging rusten. Waarom? Nou ja, een mens moet een rustdag hebben, dat is heel belangrijk. En ten tweede was dat de bedoeling was dat men herinnerde van wat God gedaan had. Dus als de mens ging rusten, dan mocht hij kijken van wat heeft God die aarde toch fantastisch gemaakt. En ik ben onderdeel van de schepping. God heeft dat allemaal zo fantastisch gemaakt. God is de schepper. Hij moest rusten en nu rust ik ook. En in mijn rust denk ik aan wat God geweldige dingen gedaan heeft. Nou, de grote vraag natuurlijk is, hoe zit het met de 4e gebod en het Nieuwe Testament? Hoe zit het met ons? Moeten wij dat 4e gebod houden? Wat doen christenen met de Sabbat? Moeten wij ook Sabbat vieren? Dus die zaterdag als rustdag. Moeten wij eigenlijk op zaterdag samenkomen in plaats van zondagochtend? Of is zondag de christelijke Sabbat geworden? Die vragen wil ik vanochtend beantwoorden. We hebben vandaag gelezen uit Psalm 95. En daar staat in vers 11. Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. En dan heeft God het over Israël. De psalmist zegt dat God zwoer, nooit gaat Israël mijn rustplaats binnen. En in de Hebreeënbrief wordt dat aangehaald. Daar staat dat Israël niet binnen is gegaan in Gods rust. Maar dan niet alleen die woestijngeneratie. Maar ook, überhaupt als volk, zijn ze eigenlijk nooit in Gods rust binnengegaan. Nou, de Joden, de Israëli's, de Israëlieten, die wonen nu in het beloofde land. En als je daar naartoe gaat, tot op de dag van vandaag, komen ze samen op zaterdag om naar de synagoge te gaan. Maar ze lopen niet heel ver. Ze houden zich precies aan de wetten. Je merkt dat op de zaterdag dat hele land tot rust komt. Heel bijzonder. De treinen gaan niet. De musea zijn dicht. De winkels zijn dicht. Het land is helemaal tot rust gekomen. Dus de Sabbat wordt gehouden daar in dat land. En desondanks zijn ze Gods rust niet binnengetrokken. Wat is hier de betekenis van? Binnengaan in de rust betekent in Psalm 95 en in de Hebreeënbrief binnengaan in het beloofde land. Nou, de woestijngeneratie was niet binnengegaan, maar de volgende generatie was onder Jozua wel degelijk binnengegaan. Ze hebben het land ingenomen, ze hadden Israël ingenomen. Waarom zijn ze dan niet binnengegaan in Gods rust? Omdat het hier gaat over een geestelijk beloofde land. En dat is het koninkrijk van God. Waar Johannes de Doper het over had, waar Jezus het over had. Het koninkrijk van God is hier. En het koninkrijk van God is het koninkrijk van vrede, van rechtvaardigheid, van rust. Het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God treedt je binnen door geloof in Jezus Christus. Zo kom je de rust binnen. Zo kom je het beloofde land binnen. En dat is het beeld natuurlijk van redding. Redding die Jezus heeft mogelijk gemaakt. Dus ware, echte rust vind je alleen als je gelooft in Jezus Christus. Dan treed je binnen in het beloofde land, in Gods rust. Nou, in de Hebreeënbrief 4 vers 3 staat, omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust. Heb je dat gepakt? Hebreeën 4 vers 3, omdat wij geloven, gaan wij binnen in de rust. Omdat wij geloven, gaan wij binnen in de rust. Waarom ga je binnen in de rust? Hoe kom je binnen in de rust? Door geloof in Jezus Christus. Zo treed je binnen in de rust. En dan 4 vers 8 legt het allemaal uit. Ik wil het nog een keer herhalen. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God, dus Israël, nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in de rust. En zo voorkomen dat ook maar niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. De diepe betekenis van de sabbatsrust wordt hier openbaar gemaakt. Wat is de betekenis van sabbatsrust? Dat is 100% redding. Het vierde gebod, de sabbatsrust, de betekenis is daarvan redding. Waar je binnentreedt door geloof in Jezus Christus. Dan kom je de ware rust binnen. Onze redding, daar vinden wij rust. Dat is sabbat. Maar waarvan rusten wij? 4 vers 10. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Wat is het werk waarvan wij rusten als wij binnengegaan zijn in het koninkrijk van God? Binnengegaan zijn door geloof in Jezus Christus. Waarvan rusten wij? Goeie vraag. Wij die geloven in Jezus Christus, die rusten van het werk van de wet, de werken van de wet. Dat zijn de werken die ons rechtvaardig moesten maken. Dat zijn de werken die ons in de hemel moesten krijgen. Daarvan rusten wij. Dus de werken die ons rechtvaardig moesten maken. We hoeven geen ark te bouwen die ons vervolgens gaat redden, zoals met Noach. Noach moest zijn eigen ark bouwen, binnengaan en gered worden. Iemand anders heeft voor jou een ark gebouwd. En dat was Jezus Christus. Hij heeft voor jou die ark gebouwd. Want wij konden die ark niet bouwen. De redding die wij nodig hadden, die heeft Jezus Christus voor ons mogelijk gemaakt. Waarom moeten wij rusten? En waarom kunnen wij het werk niet zelf doen? Omdat we het niet kunnen doen. Ik vind het zo'n bijzonder verhaal van de leugenbaron, de graaf Münchhausen. Kennen jullie die? Dat verhalen van Münchhausen, dat zijn hele overdreven verhalen. En dan vertelt hij op een gegeven moment dat hij in een moeras terechtgekomen is. En hoe kwam hij uit het moeras eruit? Hij pakte zichzelf bij de haren en trekte zichzelf eruit. Ja, en dat was dan een fantastisch bijzonder verhaal. Maar dat kan niet. Jij kan jezelf niet redden. Ik kan mijzelf niet redden. Ik ben alleen verloren. Maar ik heb een redder nodig. En die redder is Jezus Christus. Hij heeft mij gered. Verlossing is alleen mogelijk door genade. Keer op keer maakt de Bijbel dat duidelijk. Laat ik je terugnemen naar het Oude Testament. Naar de tabernakel, de tempel. Elke dag moesten daar offers gebracht worden. De priesters moesten elke dag offers brengen voor de zonde van de mensen. In de tempel waren heel veel meubelstukken, allemaal verschillende meubelstukken. Er was een tafel met brood, er was een menorah, de lampenstandaard, de koperen wasbekken, een verbondskist, de ark van het verbond, er was een bronzen offeraltaar, prachtige meubels in het tabernakel, later in de tempel. Maar er was geen stoel in het heiligdom. Geen stoel. Er was geen stoel voor de priesters en ook geen troon voor de hoge priesters. Waarom niet? Een stoel is om te rusten, om uit te rusten. Als je werk gedaan hebt, mocht je gaan zitten. Maar het werk in het heiligdom was nooit klaar. Het was nooit af. Er was geen rust. Er moest altijd weer opnieuw een offer gebracht worden. Nooit kon de priester zeggen, het is volbracht. Nu is het klaar. De offers zijn nu klaar. Ik heb mijn werk gedaan. Nu ga ik even zitten. Nee, niet. De priester moest weer een offer brengen. Want iemand ergens had weer gezondigd. En er moest er weer een offer gebracht worden. Altijd weer was er schuld gekomen. Altijd weer moest er een offer, nieuw offer gebracht worden. Altijd weer moest het bloed stromen van een lammetje. Daarom was er geen stoel of geen stoel in de tabernakel of tempel. En toen Johannes de Doper in de woestijn in Judea aan het dopen was. Honderden mensen aan het dopen was. Ik stel me zo voor dat hij op een gegeven moment stopte met het dopen. En hij zegt, zie de Lam van God. Zie de Lam van God die de zonde van de wereld op zich zal nemen. Hij wees naar Jezus. Hij vertelde alle mensen, kijk deze man. Die is het Lam van God. Hij zal de zonde van de wereld wegnemen. En, lieve gemeente, dat is precies wat Jezus gedaan heeft. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft de zonde van de wereld weggenomen. Precies zoals Johannes het heeft geprofeteerd. Johannes was een profeet. En Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. Aan het kruis heeft hij dat gedaan. De schuld betaald voor onze zonde. Zijn bloed was voldoende. Jezus is geofferd. Eens en voor altijd, zegt de Hebreeënbrief. En toen Jezus gekruisigd werd en zijn leven gegeven heeft, zijn laatste woorden waren, het is volbracht. En toen was het gedaan. Jezus heeft de wet vervuld. De werken van de wet heeft hij gedaan. Jezus heeft de straf van de zonde gedragen aan het kruis. En Jezus stond op uit de dood, openbaarde zich en dan keerde hij terug naar de hemel. En wat ging Jezus doen? Hij ging zitten. Hij ging zitten. Waarom ging Jezus zitten? Omdat het werk af was. Hij heeft het gedaan. Het was klaar, het was volbracht. Jezus was de hoge priester die wel mocht zitten. Die wel kon zeggen, het is volbracht. Amen. Zo precies zoals God ging zitten toen het scheppingswerk af was, ging Jezus, ook God, Jezus de Zoon van God, ging zitten toen zijn verlossingswerk af was. En zo zie je die twee gigantische projecten van God, megaproject. Eerst de hele schepping maken, de wereld en alles wat erin is, de zon, de maan, de sterren, heeft God gemaakt. En toen kwam de zonde en de zondeval. En toen kwam Jezus en heeft het hersteld, heeft genade gebracht en Jezus ging weer zitten. En er komt een moment waar Jezus terugkomt en daar kijken we allemaal naar uit. Jezus komt terug en hij gaat regeren en dan gaat hij weer plaatsnemen. En ik geloof zeker in het duizendjarige rijk waar Jezus gaat regeren hier op aarde. Jezus' werk was volbracht. En waarom ging Jezus zitten? Hij was de rust binnen gegaan. En dat vind ik zo mooi. Jezus is de eerste die die rust is binnengegaan. Jezus is die rust binnengegaan die wij ook zo graag willen. Hoe komen wij nu ook in die rust? Jezus is daar. Hoe kom ik daar binnen? En Jezus heeft het heel makkelijk voor ons gemaakt. Dank u, Jezus. Ik hoef niet een reis naar Jeruzalem te maken. Ik hoef niet op mijn knieën trappen omhoog te klimmen. Ik hoef niet over de oceaan te zwemmen. Ik hoef niet de Mount Everest omhoog te klimmen. Wat moet ik dan doen om die rust binnen te treden? En Jezus zegt, geloof in mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en beladen zijn. Kom tot mij, geloof in mij. En dan zal jij die rust binnenkomen. Daar waar ik al ben, neem ik jou mee. Fantastisch. Zo gemakkelijk heeft Jezus het voor ons gemaakt. En dan in Efeze staat, Efeze 2 vers 6, daar staat dat wij dan ook gezeteld zijn in de hemelse gewesten. Dus als wij geloven in Jezus Christus, hebben wij een plaats in de hemelse gewesten. Dat is onze rust. Wat voor rust is dat? Nou, ik zou zeggen, in eerste plaats is dat de rust van de werken der wet. Het is de rust van het volbrachte werk van Jezus Christus. Het is de rust die Jezus mogelijk heeft gemaakt voor ons. Het is zijn rust. Wij rusten in zijn rust. Wij genieten omdat hij het werk gedaan heeft. En normaal gesproken is het zo dat iemand die het werk gedaan heeft, die zegt van, ah, ik mag nu rusten. Maar wij rusten omdat Jezus het werk gedaan heeft. Wij mogen rusten omdat Jezus gezegd heeft, het is volbracht. En wij geloven. Dus als jij gelooft in Jezus Christus, dan wordt het volbrachte werk van Jezus jou toebedeeld. Jij mag dan ook rusten van de werken der wet. Ja, je mag werken. Hier in Ichtes mag je best werken, we hebben schoonmakers nodig. Ja, dus er is altijd taken, er is altijd een bediening. Je hebt een roeping op jouw leven. Er zijn leraren, evangelisten, er zijn praktische mensen. Er is veel werk te doen in het Koninkrijk van God. Maar dat is niet dat zijn niet de werken van de wet. Daarvan rusten wij. Dat zijn niet de werken die je in de hemel krijgt. Daar rust jij van. Daar heb je Sabbat van. Maar er zijn goede werken die voor jou bereid zijn gelegd. Dat zegt ook Efeze 2 vers 10. Er zijn werken die God klaar heeft voor jou. Een bediening, taken, allemaal dingen die jij mag oppakken. Die mag jij doen. En dat doe je omdat jij een deel bent van de gemeente. Een deel maakt van Gods gezin. En dan draag jij ook jouw steentje bij. Je doet dat omdat je zoveel van de Vader houdt. Maar je doet het niet om in de hemel te komen. Absoluut niet. Waarom kom je in de hemel? Het is door geloof en genade. Amen. Amen. Jezus heeft het voor ons gedaan. Vanochtend, als wij avondmaal vieren, dan vieren wij ook Sabbat. We vieren het volbrachte werk van Christus. We vieren de rust die wij binnen zijn getreden. We vieren dat we mogen rusten van het werk. Van de werken der wet. Uiteraard is het heel belangrijk voor jouw lichaam, om tot rust te komen. Het is een rustdag, is belangrijk. Zo heeft God ons gemaakt. Werk niet 7 dagen in de week zonder te rusten. Neem een rustdag. Dat is een goddelijk bijbels principe. Dus neem een rustdag. Maar volgens het Nieuwe Testament hoeft dat niet de zaterdag te zijn. Colossenzen 2 vers 16, belangrijke vers. Daar staat heel duidelijk: laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feesten, nieuwe maan of Sabbat. Duidelijker kan het er niet in staan. Ik vind dat behoorlijk duidelijk. Laat niemand u iets voorschrijven. En er zijn veel dingen waar de Bijbel heel veel over huwelijk, zijn er heel veel voorschriften, ook in het Nieuwe Testament, heel duidelijk, maar op het gebied van eten en drinken, vieren en van feestdagen, nieuwe maan en Sabbat, laat niemand u iets voorschrijven, zegt Paulus tegen de gemeente. Dus moeten wij de Sabbat houden? Nee, dat hoef je niet. Maar jouw lichaam heeft zeker een rustdag nodig. Dus neem een rustdag. Maar moeten we dan niet op zaterdag samenkomen? Want de zaterdag is toch geheiligd en we moeten dan rusten tot God. Moeten we dan niet zaterdag samenkomen in plaats van zondag? En is de zondag de christelijke Sabbat? Ik zou het op alle twee dingen antwoorden, nee. Zondag is niet de Sabbat en we moeten ook niet op zaterdag samenkomen. Mag wel. In Nepal komen de mensen op zaterdag samen. Prima. In Israël komen de christenen ook allemaal op zaterdag samen. Is gewoon praktischer. Waarom komen wij dan op zondag? Omdat Constantijn dat zo bepaald heeft? Nee, niet omdat Constantijn dat bepaald heeft. Wij komen samen op zondag omdat Jezus Christus op een zondagochtend is opgestaan uit de dood. En dat vieren wij. Elke zondag is dat ook een beetje het karakter van de dienst. Jezus is op een zondag opgestaan. Zondag is opstandingsdienst. Opstandingsdag. Mijn verlosser leeft, zingen we uit volle borst. Toch een oud lied vinden we nog steeds leuk. Om, zondag is opstandingsdag en daarom komen we samen op zondag. Maar als dat onpraktisch zou zijn en als dat dan op een maandag zou zijn, dat maakt volgens het Nieuwe Testament niets uit. Maar ik vind het heel mooi om op zondag samen te komen. Ik vind het prachtig. Maar als het op een zaterdag zou zijn, ik veroordeel niemand die op zaterdag samenkomt, of op een zaterdagavond, op een zondagavond, maandagochtend. Wat werkt? Kom samen. Maar het is wel belangrijk om een gezamenlijke moment te hebben. Eén keer in de week, 2 uurtjes samen. Vandaag wordt het misschien wat langer. Maar één keer in de week dat de hele gemeenschap samenkomt. Een heerlijke aanbidding heeft. Samen. Door de week zijn er heel veel activiteiten. De jeugd komt samen. De 65-plus groep komt samen. Er zijn huiskringen. Allemaal momenten waar men samenkomt. Maar zondagochtend komt de voltallige vergadering samen. En viert samen. Zo belangrijk. Dus of dat nou op zondagochtend 10 uur is. Of zaterdagochtend 9 uur. Of 10 uur. Dat maakt niets uit. Maar het is wel belangrijk om een dag te hebben. Maar, nogmaals, ik vind zondag een prachtige dag. Ik vind het mooi. Sabbat is de rustdag. Dat blijft. Hè. Dat is prachtig. Daar staat het voor. Maar wij zijn door geloof in die Sabbatsrust binnengetreden. Waar we mogen rusten van de werken van de wet. Dat is dus niet een bepaalde dag of etmaal. Het is het binnentreden in het Koninkrijk van God. Vier jij Sabbat? Ik vier Sabbat. Op dit moment. Ik ben binnengetreden. Ik heb Sabbat hier in mijn hart. Jezus zei, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Over welke rust spreekt Jezus hier? De rust van de werken van de wet of gewoon rust? Even chillen. Welke rust spreekt Jezus hier? Ik denk dat het alle twee is. Het is allebei. Uiteraard heeft het een ook met het andere te maken. God geeft ook rust en vrede. Ook in jouw hoofd. Er zijn zoveel mensen die zijn zo gestrest. Zoveel mensen hebben ADHD en noem maar op. Al die lijstjes, etiketten die op jou gelegd zijn. Al die dingen voor al de mensen die psychische problemen hebben. Dingen op je afkomen. Jezus wil rust geven in jouw hoofd. Jezus wil daar komen en jou tot rust brengen. Dat kan Je kan heel veel hulp krijgen van andere mensen en dat kan echt best wel helpen. Maar blijvende hulp en echte verandering, dat geeft Jezus Christus alleen. Zijn rust is compleet. Zijn rust is volmaakt. En die rust van ook in jouw gedachtenwereld, dat je tot rust komt. Jezus Christus kan dat geven aan jou. Hij wil het geven. Hij zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ook mentaal en ook lichamelijk. Kom tot mij, zegt Jezus. Ik wil jou mijn rust geven. Neem jij mijn offer aan. Neem je mijn geschenk aan. Als jij God zoekt in jouw stille tijd, in lofprijs, in gebed. 100% dat jij vrede ontvangt van de Heer. Als jij jou onrustig voelt, ook geestelijk, als je aangevallen voelt. Op wat voor gebied dan ook. Ga bidden. Ga de Heer zoeken, open de Bijbel, spreek een vers uit, roep naar Jezus. En ik ben 100% zeker dat je instant vrede krijgt van God. Instant rust ontvangt. In de storm is Jezus met jou, in de boot is Hij met jou. Dat is de belofte voor een ieder die gelooft. Dus de rust die God belooft is allesomvattend. En ik wil hiermee sluiten. Geest, ziel en lichaam. Rust voor jouw geest. Rust voor jouw ziel en rust voor jouw lichaam. Dat is de belofte van God voor jou. Rust voor jouw geest, wat is dat? Dat is de redding. Dat is redding, binnenkomen in het Koninkrijk van God. Geloof in Jezus Christus, dat is de rust voor jouw geest. Rust voor jouw ziel, gedachtenwereld, dat is die rust die God jou wil geven in jouw stress, in al de dingen, de moeite waar jij doorheen gaat. Dat is de rust in jouw ziel, die God jou ook deze ochtend wil geven. En rust in jouw lichaam, hoe zit het daarmee? Dan moet ik jullie een hele praktische tip geven deze ochtend. Neem een rustdag. Als jij geen rust hebt in jouw lichaam, zorg ervoor dat je 1 dag echt helemaal uitrust. Dat is de Bijbel. Dat klinkt helemaal niet geestelijk, maar het is gewoon wat de Bijbel zegt. Elk lichaam draait op een 7 dagen cyclus, 6 dagen werken, 1 dag neem dan ook echt die rust. Neem ook die echte tijd. Zo heb jij, vind jij rust voor je geest als jij binnentreedt, als je gelooft in Jezus Christus. Je vindt rust voor je ziel als je tijd met Jezus doorbrengt. Als jij de Bijbel opent, als jij bidt, als jij Jezus zoekt in de lofprijs, in de aanbidding. En je vindt rust voor jouw lichaam als je simpelweg één dag uitkiest en zegt, dit is mijn rustdag. Hier komt ook mijn lichaam tot rust. Amen.